De eerste vraag kreeg ik mondeling, dus laat ik die maar eerst doen, anders zou ik hem nog kunnen vergeten. Oh, dat is een hele spannende vraag. Zegt de Heer Jezus dan in Matthäus 5, vers 17, toch eigenlijk niet, ik ben gekomen om de wet wel te ontbinden, maar jullie krijgen een mooie nieuwe wet van mij cadeau, de wet van Christus. Ik heb ergens in een tussenzin tijdens de toespraak gezegd, ten diepste gaat het natuurlijk maar om één Torah, die ik zou willen noemen de eeuwige Torah. En dat is, alleen die komt voor in verschillende varianten. Ik heb een boek geschreven dat heet Hoe lief heb ik uw wet? En ik betreur het ten zeerste dat het uitverkocht is en dat de uitgever denkt dat de markt nu te zeer verzadigd is om nog een nieuwe oplage te doen. Want dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar in mijn dogmatische reeks komen al die inhouden wel weer terug op een of andere manier. Maar daarin heb ik dat geprobeerd uiteen te zetten. Als het gaat over de Mosaïsche wet en de Messiaanse wet, er is nog een derde wet, de wet van het millennium, van het Messiaanse vrederijk, na de wederkomst. Maar ja, dan moet je in het duizendjarig rijk geloven en zo, dus daar gaan we nou maar niet op in. Maar als we die twee vergelijken, het zijn natuurlijk varianten van de ene Torah. De Messiaanse Torah is niet een andere, het is de verdieping van de Mosaïsche Torah. Maar tegelijkertijd moet je die twee toch goed onderscheiden. Anders zeg je, nou ja, zie je wel, uiteindelijk komt het dan toch weer op hetzelfde neer. Namelijk, die Messiaanse, dat is gewoon wat wij de morele wet noemen uit de wet van Mozes. Nee, het is toch wat anders dan die 10 geboden. En daarom is dat ene gebod, dat Sabbatsgebod, zo heerlijk beslissend. In de hele discussie tussen reformatorisch en evangelisch zijn er twee thema's waar, als je daar lang genoeg over praat, blijkt dat alles daarmee samenhangt. Het ene is de doop, daar gaan we het nou eens een keer niet over hebben voor de verandering. Alles hangt daarmee samen, blijkt. Ik verbaas me altijd zeer over mensen die zich laten grootdopen en toch gewoon Calvinist willen blijven. Dat kan gewoon niet. Als u denkt dat u het kunt, dan bent u postmodern. Er kunnen wel meer tegenstrijdige dingen tegelijkertijd geloven. En zo is het ook met het Sabbatsgebod. Ook daar zijn er 3 varianten. Nou ja, dat zijn dezelfde 3 als straks. Het Sabbatsgebod geldt nog steeds. De Sabbat is nog steeds op zaterdag. Die is niet verplaatst. En wij zijn allemaal daaraan gehouden. Denk maar weer aan de zevendedags Adventisten. Marianne Thieme, die u allemaal kent, is zevendedags Adventist. En dat zijn de mensen die zeggen, God heeft die Sabbat nooit veranderd. En zondag mag een bijzondere dag zijn, maar de Sabbat is de Sabbat en daar hebben we ons allemaal aan te houden. Dat is visie nummer 1. Visie nummer 2 is, de civiele en ceremoniële wetten gelden niet voor ons, wel de 10 geboden. Dus wij zijn ook onder het Sabbatsgebod. Alleen dat de Sabbat is verschoven van de zaterdag naar de zondag. En dat betekent dat de zondag niet alleen maar een feestdag is, maar ook een verplichte rustdag met alles wat erbij hield. Ik verkoop boeken, dat hebt u gemerkt. Als ik zondagavond ergens spreek, dan doe ik dat ook. En daar zat een zuster uit zeker kerkgenootschap, zit altijd op de eerste rij, ze komt altijd. Maar ik zag haar wit wegtrekken toen ze hoorde dat ik boeken verkocht op zondagavond. En ze deed zo tegen mij, maar het hielp niet, ik heb ze toch verkocht. Want zij gelooft dat de zondag niet alleen een feestdag is, maar ook de verplichte rustdag, de Sabbat. En dan heb je nog de derde opvatting, dat zijn weer die evangelische mensen. Die zeggen, wij zijn niet onder het Sabbatsgebod. Het Sabbatsgebod wordt nergens in het Nieuwe Testament herhaald, behalve 1 keer in negatieve zin in Kolosse 2. Daar zie je nou typisch het verschil tussen de wet van Christus en de wet van Mozes. Dat Sabbatsgebod is niet voor ons van toepassing. Wij kennen geen heilige dag in de week. De zondag is wel een bijzondere feestdag, maar christenen kennen geen verplichte rustdag. Is het dan niet nuttig om een verplichte dag rust in de week te nemen? Jawel, maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat er nu over dat in het Nieuwe Testament de Sabbat nooit verschoven is naar de zondag. Ik heb ook nooit gesnapt dat iemand op die gedachte is kunnen komen. Het louter feit dat de zondag een bijzondere dag is, omdat de Heer Jezus is opgestaan, omdat de Heilige Geest op die dag is uitgestort, de gemeente op zondag bij elkaar kwam, om daaruit te concluderen dat de Sabbat verschoven is naar de zondag. Echt waar, het zal wel dom van mij zijn, maar ik heb het nog nooit kunnen snappen zelfs. En ik weet ook van gereformeerde theologen die zeggen eerlijk gewoon, dat kunnen we ook uit het Nieuwe Testament niet waarmaken. Als iemand zegt, van alle 7 dagen in de week is de zondag bij uitgesproken de christelijke feestdag, dan ben ik het daar hardgrondig mee eens. Op het moment dat iemand zegt, de zondag is nu voor ons de verplichte rustdag, ben ik het hardgrondig oneens. We hebben geen verplichte rustdag. Ja, dat is even hard. Ik krijg nu de hele ChristenUnie om over de SGP maar te zwijgen tegen mij. Maar onder de wet van Christus is geen verplichte rustdag. U hoeft het niet mee eens te zijn hoor, maar ik vind het wel erg belangrijk. En dit is dan weer zo'n typisch iets, want dat zie je, dat heeft te maken met de wet. Het heeft te maken met de hele verbondsleer. Het heeft weer met alles te maken. En dus je kunt zelfs een link leggen, dat is nou echt voor de fijnproevers, tussen de kinderdoop en de zondagsheiliging. Want het zijn twee vruchten van dezelfde boom. En iemand die zegt, dus wij hebben geen verplichte rustdag, dat zijn ook dezelfde mensen die grootdopen. Het zijn twee vruchten van dezelfde boom. Alles hangt met alles samen. Dus, ik ga er niet over uitweiden. U weet nou in ieder geval mijn standpunt. U hebt niet de argumentatie gehoord, hoogstens een beetje tussen de regels door. Maar ga er maar over na, waar in het Nieuwe Testament is de Sabbat verschoven van de zaterdag naar de zondag? Het is zo simpel als ik weet niet wat. De vraag stellen is haar beantwoorden. Moet je van fariseeren tollenaar worden? Zo ja, hoe werkt dat? Alsjeblieft niet zeg. Een tollenaar, weet je wat voor tuig dat is? Dat zijn mensen die heulen met de vijand. Dat zijn belastingen. Stel eens voor hier aan de Tweede Wereldoorlog. Dat waren de belastinginners. Nederlanders die voor de Duitsers de belasting inden. En bovendien nog eens een keer 100% bijvoegden. U moest dus twee keer zoveel betalen. En de helft, dat staken ze dan in hun eigen zak. Je moet van de fariseeën tollenaar worden. Hek, schrik slaat me gewoon om het hart. Dat u dat durft voor te stellen. Nee. Fariseeën en tollenaar. Je moet ze allebei proberen op een afstand te houden. Het enige mooie is een bekeerde fariseer en een bekeerde tollenaar. Want het mooie is, er worden in het Nieuwe Testament niet alleen tollenaars bekeerd, maar ook fariseers. Nicodemus was er een, Saulus van Tarsus was er een. We lezen in het begin van Handelingen dat verschillende fariseers tot geloof kwamen. Dus je moet niet van fariseer een tollenaar worden, je moet van een fariseer een zondaar worden. Want of je nou een zondige fariseer of een zondige tollenaar wordt, of een zondige pooier of een zondige dominee, we moeten allemaal bekeerd worden. In sommige kringen heb je dominees die worden tijdens hun eigen prediking bekeerd. Dat vind ik al altijd ook heel erg bijzonder. Ik ken daar verschillende gevallen van uit eigen ervaring. Maar we moeten allemaal tot geloof komen. Allemaal wederom geboren worden. Maar je moet niet van de ene zondaar de andere zondaar worden. Nou ja, ik laat het aan me bij. Ik vind het wel een leuke vraag tegelijkertijd stiekem. Zou u misschien toch heel in het kort iets willen vertellen over dat Sabbatsgebod? Ja, heb ik al gedaan. Ik doe zondags wel eens dingen waarvan men in de kringen waarin ik opgegroeid ben schande zou spreken. Moet ik mij nu ernstig zorgen maken wat betreft discipelschap? Nou, ik heb u al opgebiecht. Ik doe ook wel eens dingen op zondag waar andere mensen schande van zouden spreken. Ik durf bijna geen voorbeelden te noemen, want dan is de volgende keer is de zaal nog minder vol. Of durven jullie het aan? Durf ik een paar dingen te doen die ik op zondag durf te doen? Als ik eens een keer zondagavond vrij ben, wat dat bijna nooit gebeurt, vind ik het heerlijk om zondagavond met mijn vrouw uit eten te gaan. Ja, ik hoor het al, Ja. En als ik zondagavond gepreekt heb ergens en ik heb die boekentafel bij me, vind ik het geen enkel punt om die boeken te verkopen. Erg, hè? Wat kan ik nog meer eens voor ergs noemen? Maar begrijpt u wel, de zondag is een feestdag. Voor heel veel mensen is de zondag de ergste dag van de week vanwege alle geboden en verboden die mensen eraan gehangen hebben. Heel veel jonge mensen die het geloof totaal de rug toegekeerd hebben, als ze terugdenken aan hun jeugd, was de zondag de ergste dag van de week. En dat allemaal door één reusachtig misverstand. Ik laat het erbij. Hoe zou u wereldgelijkvormigheid omschrijven? Is dit niet heel veelzijdig? Kan het bestrijden hiervan ons niet wettisch maken? Bidden onder leiding van de Heilige Geest? Ik vind het altijd zo leuk als mensen zelf al de antwoorden erbij schrijven. Hè? Dat is hier ook weer zo'n beetje. Wat is wereldgelijkvormig? Dat vinden we duidelijk in de schrift aangegeven. Want daar vinden we die uitdrukking in Romeinen 12. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Gelijkvormig, dat betekent daar dezelfde gedaante aannemen als de mensen in de wereld. Net zo je gedragen, net zo je uiten, net zo spreken, net zo denken, net zo kleden, net zulkezelfde gewoontes ontwikkelen. Wij als christenen zijn zeer gelijkvormig, want alle statistieken kunnen je vertellen dat de gedragspatronen van christenen verschrikkelijk weinig verschillen van de gedragspatronen van niet-christenen. En dan heb ik nog niet eens over zulke dingen als echtscheiding, waar de percentages ongeveer gelijk liggen. Maar het geldt ook voor een heleboel andere dingen. Of het nou gaat over vormen van vermaak. Hoeveel mensen de tijd verspillen aan vormen van vermaak. Wereldgelijkvormigheid is niet alleen maar in het uiterlijk. Want dan wordt het makkelijk wettisch. Hè? Dan heb je weer een lijstje. Ik heb ooit eens zo iemand gehoord. Die liet ons allemaal een lijstje maken. Ik was nog heel jong. Van alle wereldgelijkvormige dingen. Nou, dat zijn dan die dingen als bioscoop en schouwburg. En weet ik het allemaal. Café, noem eens iets ergs nog meer. Dat waren allemaal plaatsen waar je niet mocht komen. Het was vooral allemaal waar je niet mocht komen. En wat je ook natuurlijk niet mocht doen. En dat kweekt heel wettische mensen. Dat kweekt heel wettische mensen. Mensen moeten van binnenuit veranderen. De staat wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken, van uw gemoed. Je noes in het Grieks. Dat is je hele innerlijk. Dat moet getransformeerd worden. Word niet gelijkvormig, word nooit bewerkstelligd door de mensen te zeggen waar ze niet naartoe mogen gaan en wat ze niet mogen doen. Dat helpt helemaal geen ene moer. Dat kweekt inderdaad wetticisme. Dat kweekt wetticisme. Want dan denken mensen, oh, als je dus een goed christen bent, dan doe je eenvoudig een aantal dingen niet die andere mensen wel doen. Daarom is christendom in de ogen van de wereld ook zo saai, want het grote verschil is dat wereldlingen alles mogen en christenen mogen ook een heleboel dingen, maar een heleboel dingen ook niet. Leuke dingen. Dat is een afschuwelijk beeld dat wij uitstralen. Terwijl wereldgeloof of gelijkvormigheid zit binnenin ons. In onze manier van redeneren. Als ik zie hoeveel christenen achter de PVV aanlopen, ondoordacht. Die zijn tegen de islam, dus ze zijn goed. Dat is de wonderlijkste logica die je kan voorstellen. Het is, nou ja, goed, ik wil niet op het CDA-congres vooruitlopen, hoewel ik niet denk dat ik veel invloed daarop uitoefen door deze opmerkingen. Maar het is van een enorme naïviteit getuigend. Maar bovendien, de hele optreden, dat is nou typisch werelds van de leider van de PVV. Dat is een manier van optreden waar we ons verre van moeten houden. En daar kun je als christen op geen enkele wijze mee willen associëren. Maar dat is een wereldgelijkvormigheid, die zit hier van binnen. Die zit hem in je manier van denken, je manier van spreken, je houding tegenover de dingen. Die zit hem niet in je kleren. Ja, je kunt het natuurlijk heel bont maken, daar kan je alles. Maar daar zit het niet in de eerste plaats in. Het zit hem in de eerste plaats in wat van binnen natuurlijk ook naar buiten komt. In de manier waarop je praat en tegen de dingen aankijkt. En nou goed, ik noem dan maar dat ene voorbeeld omdat het zo actueel is. De naïviteit waarmee christenen het opnemen voor de PVV. Vanuit de gedachte, zij zijn ook tegen de islam, dus is het goed. En nou ja, maar wereldgelijkvormigheid, dat is het uiterlijke gedrag, de manier van doen, de denkwijze, de spreekwijze van deze wereld overnemen. En dat gaat heel wat verder dan te veel uren achter de televisie zitten en heel wat verder dan wel eens in de bioscoop komen. Trouwens, wat is er mis met de bioscoop? Dat is gewoon een zaal waar ze films draaien. Het probleem zit hem in sommige films, nog niet eens in allemaal. In sommige films waarin de zonde verheerlijkt wordt, dat is werelds. Maar een bioscoop is toch niet werelds? Het is een zaal met een scherm. En dat simpel, als je daar nou maar wegblijft, dan ben je niet werelds. De gedachte alleen al. Dat is zo farizeeës ook, want die deden ook een heleboel dingen niet. En ze waren tegelijkertijd zo godsdienstig arrogant. Wereldgelijkvormigheid komt natuurlijk naar buiten toe, maar het zit in eerste plaats van binnen. Daarom moeten we ook van binnen veranderd worden. Als je het wilt tegengaan, moet je dat niet doen met geboden, maar mensen van binnenuit veranderen. In dat soort kerken en kringen zou men moeten ophouden met regels uit te delen en moeten gaan prediken over de kracht van de Heilige Geest. Het is eigenlijk zo simpel als ik weet niet wat, maar dat is zo fundamenteel. Ten aanzien van het licht en het zout van de wereld te zijn, kunt u een paar praktische tips en voorbeeld geven? Nou, bij het zout heb ik dat al aangegeven. Je ziet dat in de Efezebrief zo prachtig. Dat is de meest verheven brief van Paulus. In de eerste drie hoofdstukken plaatst hij ons in de hemelse gewesten op het hoogste niveau van de zegeningen die je maar kan voorstellen. En dan komt hij in hoofdstuk 4 tot 6, down to earth. En hij zegt zo, nou gaan we laten zien. Kijk maar, met name in hoofdstuk 5 en 6. Wat dat betekent voor de manier waarop we huwelijken hebben. Waarop we gezinnen hebben. Waarop we de verhoudingen hebben van werkgevers en werknemers. Hoe we met elkaar omgaan in de gemeente. Dat heel verheven standpunt van die eerste drie hoofdstukken, dat moet nou landen in de gewone dingen van alle dag. In al die aardse verbanden zijn wij een zoutend zout. Dan zijn wij een voorbeeld voor anderen. Als christenen niet beter zijn vaders en moeders zijn dan niet christen, waarvoor zou je dan een christen worden? Dan val je terug op dat simpele, ja, omdat we straks naar de hemel willen gaan. Alsof daar het christendom over gaat. Het gaat in de eerste plaats in het koninkrijk Gods over discipels zijn hier. over hoe we ons hier openbaren, hoe we hier leven, wat we hier uitstralen. En licht van de wereld, dat wil zeggen, in al die donkerheden van deze wereld. Licht verspreiden. Op het terrein van de politiek. Licht verspreiden. Het licht van Gods woord over wat het betekent om politiek te doen bij het licht van Gods woord. Dat is nog helemaal niet zo simpel. En daar wordt soms ook wel heel biblicistisch over gepraat. Maar daar kan ook heel rijk en heel diep over gesproken worden. En dat is licht verspreiden. Dat heeft trouwens ook weer meer met het zout van de aarde te maken. Het is niet altijd zo makkelijk om ons te onderscheiden. Maar licht van de wereld is het licht van God laten schijnen over alle duisternis die in deze wereld is. En dat is alles wat met zonde en Satan te maken heeft. Nou ja, ik hoop dat het een beetje helpt. Wat is het verschil tussen wetties en Ezekiel 33? Dat is een leuke vraag. Wat is het verschil tussen wetties en Ezekiel 33? Ik veronderstel dat de vraagsteller daarmee bedoelt dat in Ezekiel 33 iemand ook zou kunnen denken dat het daar gaat over een wettische levensstijl, maar daar is het God zelf die dat voorschrijft, dus dat kan nooit wettisch zijn, maar het lijkt er wel op. Wat is het verschil? Nou, Ezekiel 33 gaat helemaal niet over wetties. Het gaat erom hoe betekenisvol het is om een getuige te zijn voor mensen om ons heen die we hadden kunnen waarschuwen. Dat is nou waar een licht van de wereld kunnen zijn. Stel je voor dat Christus straks terugkomt met al zijn heiligen en u bent daar ook bij als verheerlijkte heilige en uw buurman zegt: Verhup, heb jij ooit geweten, vrouw, dat dat ook een christen was? Hij heeft hier 30 jaar naast ons gewoond. Dan zegt Ezekiel 33, als dat zo gebeuren zou, dan zou zijn bloed, ik heb nou het in nieuwtestamentische taal gerood, dan zou zijn bloed op jou neerkomen. Jij bent verantwoordelijk ervoor dat jouw buurman dat nooit geweten heeft en nooit gehoord heeft. Als u gaat verhuizen, heb ik een tip. Stuur niet alleen verhuiskaarten, maar zorg dat iedereen in uw straat zo gauw mogelijk weet dat u een christen bent. Zorg dat iedereen op uw werk vanaf de eerste dag weet dat u een christen bent. Het scheelt zo'n hoop ellende achteraf laat, weet u dat? Als je meteen duidelijk je kleuren laat zien. Laat nooit overkomen wat daar staat. Dat wij ervoor aangesproken worden als wij mensen hadden kunnen waarschuwen. Kijk, als mensen zelf de weg van het kwade kiezen en zich niet laten gezeggen, dan zijn ze zelf verantwoordelijk, zegt Ezekiel. Een vader zal niet gestraft worden voor de zonde van zijn kinderen. Als jouw volwassen kinderen, je bent wel verantwoordelijk voor wat ze doen als ze nog klein zijn. Maar als ze volwassen zijn, kun je niet langer daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Je kunt je altijd afvragen, hebben we er genoeg in geïnvesteerd? En het antwoord luidt nee, want we zijn allemaal maar gebrekkig. We komen allemaal beschadigd uit onze opvoeding, alleen de een heeft daar meer last van dan de ander. Wij zijn nou helemaal gebrekkige ouders. Maar als ze eenmaal volwassen zijn, staan ze zelf verantwoordelijk daarvoor. Dan word je niet als vader meer op aangekeken. En omgekeerd is dat ook zo. Je bent niet verantwoordelijk voor wat je ouders hebt gedaan. Sommigen van jullie generen zich misschien voor hun ouders. Over hun leefwijze of hoe ze vroeger geleefd hebben. Maar je bent daar niet verantwoordelijk voor. En ieder moet zijn eigen pak dragen. Zegt Galaten 6, maar dat kun je ook daar toepassen. Ieder is verantwoordelijk van hoe hij zelf voor God staat en hoe hij leeft. Maar je bent wel verantwoordelijk voor je naaste in die zin dat hij op zijn minst de weg van God moet weten. En dat moet je uitdragen, dat moet hij weten. En als hij het nergens anders hoort, dan moet hij het van ons weten. En dat hoeft niet altijd door te preken. Je kunt dus een boek ergens achterlaten of een traktaat of wat anders. Of zo is het gesprek erop brengen. Maar laten de mensen het weten. Laat ze in elk geval weten dat als ze er meer over willen horen, dat ze bij jou terecht kunnen. Want sommige mensen, je moet niet altijd mensen meteen willen bepreken, want dan kun je ook weer afstoten. Daar heb je ook wijsheid voor nodig. Wijsheid om die ander op de goede manier te bejegenen. We kunnen ook een heleboel brokken maken door al te agressief meteen ons als christenen op te dringen. Daar is allemaal wijsheid voor nodig. Maar wat is het verschil tussen wetties en Ezekiel 38? Ik weet het, het is een beetje appels en peren vergelijken. Ik weet niet. Ah, u gaat de vraag toelichten. Ja, doet u dat? Oké. Ik begrijp het. Ik mag u meedelen dat ik ook jaren het Genesis dieet heb gedaan. Maar dan in deze interpretatie, je mag alles eten behalve van de boom van kennis en goed en kwaad. Dat is een goeie, hè? Zo vat ik het Genesis dieet op. Maar anderen hebben daar weer een andere interpretatie van. Maar ik ben nu op een ander dieet, want het beviel me toch niet zo. Ik werd daar toch te zwaar van. Maar kijk, we kunnen ook de beschuldiging van wetties, kan je natuurlijk ook te gauw zeggen. Hè? Het is met zoveel dingen in de schrift hier ook het geval. Het is wandelen, discipelschap is wandelen op het scherp van de snede. Weet u nog dat ik dat straks zei over het in de wereld en van, niet van de wereld? Wij gaan zomaar te veel in het niet van de wereld, met een boekje in een hoekje zitten. Dat komt van Thomas à Kempis trouwens, helemaal niet gereformeerd, maar dat is van Thomas à Kempis. Cum libello in angelo, heel mooi. En dan trek je helemaal terug uit die wereld, dan heb je ook geen betekenis meer. Aan de andere kant te veel in de wereld en dan ga je zelf de kleur en de geur van de wereld overnemen. Nou, zo is hier ook. De christelijke vrijheid en het wetticisme, het pad daartussen is op het scherp van de snede. Je vindt zowel bij Paulus als bij Petrus de waarschuwing: gebruik de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees of als een dekmantel voor het boze. He, dus als iemand te gauw roept, pas op dat je niet wettisch wordt, kan het zijn, ik wil u niet beschuldigen mevrouw, maar het kan het zijn dat dat een dekmantel is voor verkeerde dingen. Want er is natuurlijk wel zoiets als de wet van God. De wet van God is niet wettisch. Het toepassen van de Messias, de wet van Christus is niet wettisch. Wettisch is de manier waarop wij ermee omgaan. En als iemand dus te vlot het woord in de mond neemt, je moet niet wettisch zijn, dan is dat misschien wel omdat hij zijn christelijke vrijheid op de verkeerde manier misbruikt, om zijn zonde te bedekken. En aan de andere kant is er altijd het gevaar van wetticisme. Het grappige is, zeg maar niet zo grappig eigenlijk. Op sommige punten zijn we soms allemaal wel een beetje wettisch. Dat zijn die dingen waar we erg op staan, hoe verkeerd dat is. En op andere punten veroorloven wij ons allerlei vrijheden waar een ander nou weer verbaasd over is. Weet je wel, net als mijn vriend in Londen. En het interessante van het wettische is niet alleen maar dat we op sommige punten zo wettisch zijn, maar dat we het op een heleboel andere punten juist niet zijn. Let maar op. Mensen die wettisch zijn, zijn het op een aantal punten niet en daar mag dan ook alles. En stel je voor dat we als een kerk zouden uitvinden waar we ook erg wettisch zijn, maar dan heel andere dingen. Waar je dus één glaasje alcohol per dag mag en niet meer. Waar roken helemaal uit de boze wordt gedaan. Waar je geen auto's mag kopen duurder dan 30.000 euro. Moet ik nog heel wat van die dingen noemen? Waar ontzettend op het milieu wordt geacht. Als je een emmer onafgewerkte olie achter in de sloot gooit, dat je daar onder tucht gesteld wordt. Omdat men dat minstens zo erg vindt als overspel. Wauw, dat zou ook een kerk zijn zeg. Ze lopen daar ook gevaar om wettisch te zijn. Maar ze hebben daar een heleboel dingen waar ze ontzettend op gebeten zijn. Waar je niet meer als man mag eten dan 2500 calorieën per dag. Dat zou een gezonde kerk worden. En vrouwen maar 2000 calorieën per dag. Dat zou nog eens een kerk zijn. Wat een heerlijke gezonde kerk. Dokter, wat mogen we nog meer niet in zo'n heilige goede kerk waar ik het over had? Begrijpt u? Dat is, en dat zijn allemaal dingen die eigenlijk heel wat beter zijn dan tegen mensen zeggen, je mag absoluut niet naar de televisie kijken. Terwijl er zulke leuke dingen zijn op de televisie. Ja, niet dat ik weet, want ik kijk er zelf bijna nooit naar. Behalve naar het nieuws natuurlijk. Hè. Maar verder hè, interesseert het me gewoon niet. Omdat het pulp is meestal wat je te zien krijgt. Maar ik krijg nou Brava Nederland heb ik er nu op zitten. Met de prachtigste muziek. Nou, daar kan ik ontzettend van genieten. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar af en toe zijn er best mooie dingen. Internet. Oh, ik kan elke dag de Heere God danken voor internet. Vroeger moest ik de ene bibliotheek afrennen. Ik kan nu twee keer zoveel boeken schrijven als ik anders al deed. Omdat ik zoveel sneller aan informatie kan komen. Oh Heer, dank u wel. Eén druk op de knop en ik heb het. Ik hoef niet uit mijn stoel weg te gaan. Maar tegelijkertijd is het een medium dat zo verschrikkelijk misbruikt wordt. Als je wat tegen ONL hebt, dan moest je vroeger dat tegen je vrouw zeggen. Of tegen je buurman misschien, maar verder niet. Maar vandaag gooi je dat gewoon op het internet. Ja, luister, iedereen kan zijn troep erop gooien. En zo is het met alles. Maar één ding helpt nooit om te zeggen, je mag niet, of je mag alleen maar via kliksafe.nl op het internet. En dat als een regel aan mensen voor te schrijven en ze onder tucht te stellen als ze daar dit niet aan houden. Dat is echt kinderwerk. Dan behandel je mensen als baby's hun hele leven. In plaats van ze helpen om vol te worden van de Heilige Geest. En dan heb je helemaal die dingen.